Nou, wie heeft er een vraag? Komt u met brandende los? Of beginnen we er wat zeggen? Ik heb in de pauze heel veel mensen gesproken die ook interessante toevoegingen hadden. Eventueel geef ik de mensen eerst het woord, maar wil iemand alvast wat vragen? En als iemand wat wil vragen, ik weet niet of ik al antwoorden weet, maar dan speel ik hem gewoon terug de zaal in. Wel is iemand die wat wil zeggen, ja?
Ja, mijn naam is Ingrid Gest, ik ben hier heel toevallig gekomen. En nog op verrast met het onderwerp. Maar ik, er zijn toch een heleboel dingen waarvan ik denk van, ja.
Hoe zit dat
nou? Hoe zit dat nou? Ja, als Jezus spreekt over de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, dan spreekt hij toch heel duidelijk over, ja, laten we zeggen, twee werelden na de dood. Ja, en zo zijn er denk ik wel een heleboel meer voorbeelden. Ik had net ook even gelezen in Johannes 13, Johannes 12, en dan staat er, zo gingen de woorden van Jesaja in vervulling, hier begint deze boodschap geloofd. En dan zet er even verderop, ze konden niet tot geloof komen, want hij heeft hun ogen verblind. En dus, en zo lees ik eigenlijk zoveel dingen en denk ik, ja, hoe zie ik dat nou?
Ja. Ik ga proberen uw vraag kort samen te vatten. Er is iemand in de zaal die vraagt, ja, oké, verrassend verhaal. Ook verrassend omdat er toch ook heel andere dingen in de Bijbel staan. En als voorbeeld wordt genoemd de vergelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Daar wordt duidelijk gesproken over twee werelden. En in Johannes 12 wordt gesproken dat mensen verhard kunnen worden. Trouwens, de vader ook, er zijn wel meer mensen. Dus is God wel zo lief? Dat was al een paar jaar geleden dat Wim een hele avond heeft gevuld over de rijke man en de arme Lazarus volgens mij. Dus Wim die zou dat misschien nog veel beter kunnen zeggen dan ik. Ik kan er wel iets over zeggen, als ik wat vergeet, dan zal Wim mij aanvullen. Ik heb een collega in Schiedam, die zat altijd bij mij in de kerk. Die man is ontzettend goed in de taal ook. En die hoorde mij dan ook zo preken. En die liet zich meenemen. En die ging zelf ook aanvullen. En notabene de rijke man en de arme Lazarus, hij zei... Die rijke man die bidt in dat vuur, bidt hij eigenlijk al Psalm 42. Mijn ziel dorst naar de Heer. En hij denkt niet meer alleen aan zichzelf, hij denkt ook aan zijn broers. Maar dat hij daar zit en dat er een onoverbrugbare kloof is, dat is zonder meer waar. Dat zegt Abraham ook, u kunt niet naar ons toe komen, wij kunnen niet naar u toe komen. Maar wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Het punt van mijn verhaal is eigenlijk vooral, want dit heb ik nu niet zo naar voren gebracht, maar dat waar die rijke man zit, wij hebben altijd geleerd dat dat je eindbestemming is. En dat waag ik te betwijfelen. Of je daar permanent zal zitten. Dus het beeld van vuur en zo in de Bijbel heeft bijna altijd een louterende betekenis. De Heer wil iets uitbranden. Ik neig zelf een klein beetje, misschien meer mensen hier, maar ik zelf een klein beetje naar het Romeinse idee van het vadervuur. Dat je in een verblijf komt, vadervuur er dan tussen, verblijf elkaar nog links of rechts af. Vadervuur is niet helemaal best, maar een vuur waarin je komt. Paulus heeft het ook over mensen die gered worden als door het vuur heen. Malachi heeft het over he shall purify the sons of Levi, wat Handel... Die zal purify. Maar dat met vuur doet hij dat. Hij loutert zoals een zilversmid, staat er dan. Ik heb een heel mooi verhaaltje daarover gelezen. Van een vrouw die die tekst las. En die ging naar een zilversmid toe. Ze zei, mag ik eens kijken hoe u uw werk doet? En nou, ze vertelde niet dat dit tekst de aanleiding was. En toen zegt ze, hoe werkt u nou? Want het is best link als u dat zilver vult. Hij zei, ja, als ik het te lang in het vuur hou, is het zwart. Toen zegt hij, hoe weet u dan wanneer het precies goed is? Hij zei, dat kan ik zien. Dat ziet u dan, zegt ze. Mezelf, zegt die zilversmid. Op het moment dat ik mijzelf zie in het zilver, haal ik het uit het vuur. Dat is een machtig beeld. God die mensen uitzuivert, ook in de openbaring, hè, dat had u ook nog kunnen noemen, dus de afschrikkelijke dingen, dat mensen daar in die poel van vuur komen en zo. Het opmerkelijke in de openbaring is ook dat de poorten van Jeruzalem openstaan. Dat daar bomen staan met gebladerte tot genezing van de volken. Dat de koningen van de volken binnenkomen om hun schatten naar binnen te tillen. Dus er zijn heel veel openingen ook nog. Waar in het laatste hoofdstuk eindigt met mensen die hun gewaden aan het wassen zijn. Procesmatig. Dus je hebt mensen die hun gewaden al gewassen hebben. En er zijn nog mensen die hun gewaden aan het wassen. Ik snap heel goed hoor, als u hier zo binnenkomt, standen zo met een parachute en je hoort ineens Fred Blokhuis vertellen dat het allemaal wel meevalt. Dat je jongens erboven spreekt. Want even zonder gekheid, het valt niet mee. Hè? Het is vreselijk om te vallen in de handen van een levende God. Als je dus zegt, wat gereformeerde theologen wel gezegd hebben, geef mij een portie genade maar een fikkie. Hè? Jezus hoeft mij niet aan het kruis en zo. Hebreeënbrief, hè? Hoeveel zware straf meent u, denkt hij die de voeten met voeten het bloed van het verbond heeft getreden. Dus er zijn wel straffen en ook in gradaties. Maar die eerste worden dan de laatsten. Ze komen wel, de laatste komen. U kent dat mopje misschien van die mensen die in de rij stonden om een kaartje te kopen. En er komt iemand aan en die piept voor. En dan zegt iemand van, hey joh, ga eens achteraan staan. Dan zegt hij, nee, er stond al iemand. Maar die laatste die daar staat, die komt ook wel binnen. Alleen als laatste, je moet het geduld hebben. De laatsten komen ook binnen. Zou er nog veel meer te zeggen zijn, maar je moet het, dat vind ik wel goed aan uw vraag, je moet het per tekst bekijken. Er zijn dus, dat zou voor u misschien een uitdaging zijn, er zijn heel veel teksten die deze kant op wijzen, die we vanavond genoemd hebben. En je kunt misschien ook niet alles zomaar even strak harmoniseren, hoor, maar het is gigantisch prikkelend. Wat ik even zo langs mijn neus zei over Sodom bijvoorbeeld, Ezekiel 16, had u nooit gehoord misschien. Nou ja, goed, waar moet je beginnen? Egypte en Assur noemde ik er net even aan het begin van de avond, niet hier, maar daar. Egypte en Assur, God zal ze geducht slaan en genezen. Ze zullen samen met Israël optrekken en er zal een heerweg zijn langs Jeruzalem voor Egypte en Assur. Dat zijn bizarre beloften voor de vijanden van Israël. God zegt, Egypte, de aardvang van Israël, ga ik genezen. Dat is Gods uiteindelijke plan, maar wel geducht slaan dus ook. En dat is uw punt. Dus er zijn wel straffen van God, die heb ik niet echt willen praten. Psalm 103 heeft het ook over straf. Hij straft ons maar naar onze zonde niet. Hè? Dus ja. Wij denken mateloos eigenlijk over Gods straf van de hand. Hè? Eigenlijk maken wij van God een vader die strenge straf van mensen vaders. Ja. En dat is iets waar we zelf na moeten denken. Als die notabene zijn eigen zoon geofferd heeft. Geloof je dan echt dat hij mensen mateloos gaat straffen? Dus even, ik ga het nu heel versimpelen misschien, maar je hebt 70, 80 jaar geleefd en in zware goddeloosheid, dat kan al niet, want de eerste paar jaar weet je dat nauwelijks, maar goed, echt zwaar van de Heer afkerig geweest. Is het dan rechtvaardig, want daar wordt altijd mee, is het dan rechtvaardig, is het dan recht om iemand die 80 jaar zo krom geleefd heeft, om die miljarden jaren te laten branden? Is dat recht? Jezaja heeft het over mensen die een dubbelbeel ontvangen. Ik heb geleerd tijdens het college, dubbel, dat moet je zo zien. Dus dit doe je fout, moet je zoveel betalen. Dat is recht. Maar goed, er zou nog veel meer te zeggen zijn. Ik weet niet of ik een beetje uw vraag geantwoord heb. Ik kan me heel goed innemen dat u nog bedenkingen hebt. Want het is heus niet zo dat je in een half uurtje zegt van ja, ik zie het ook ineens zo. Maar misschien is het wel goed om verprikkeld te worden en er is serieus over na te denken. Hoe zie je God? En is het een God waar je... volgens wiens voorbeeld je vader zou willen zijn. En naar hem verwijst alle vaderschap in hemel en op aarde zijn trouwens. Zullen we de volgende vraag doen? Ja, daar ligt iemand aan vraag.
Ja, ik had een heel soort nieuwsgierig naam, vandaar dat ik stel ik hem niet maar. Hoe moet je naar Noach kijken? Jan Bond heeft altijd heel sterk met die voorbeelden van Mozes en van Abraham en later van Paulus en die op de rest gaan staan voor hun volksgenoten. En op het moment dat God de hele wereld wil straffen, dan denkt Noach in de eerste instantie aan zichzelf en zegt van hoe gaat het met mij verder, zeg maar. Later, zeg maar, heeft hij eigenlijk zijn enkele vlucht op zijn prediking of wat dan ook. En hij zit dan met zijn gezin alleen in die ark. Nou, en vervolgens vergaat de hele wereld. Of het land, net hoe het noemen wil. Hoe moet je nou naar de persoon van Noach kijken? Was hij nou echt rechtvaardig, zeg maar, in het op zijn zin? Of was het, een beetje moeilijk te zien, zeg maar, wat dat betreft. Omdat hij zo afwijkt van die
voorbeelden. Ja. De vraag wordt gesteld, hoe moeten we Noach zien? Hij valt een beetje uit de toon, als ik het even zo mag samenvatten. Als je kijkt naar Abraham en Mozes, Paulus in de voorbidding. Hij denkt aan zijn eigen hachje eigenlijk. En hij predikt wel, maar dat heeft weinig effect eigenlijk. En toch, ja, de wereld gaat gewoon om hem heen.
En hij protesteert het nergens. Zet even.
Ja. 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 In Hebreeën 11 wordt Noach genoemd als een geloofsgetuige. Dus het zat op zich wel goed met hem. Hij staat, in een goed, hij staat er goed voor, zeg maar. Hij staat goed voorgesorteerd. En ik lees even voor uit de NBG-vertaling wat er van gezegd wordt. Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godspraak ontvangen had over iets dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin. En door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld. En is hij een erfgenaam geworden van de gerechtigheid die aan het geloof beantwoordt. Noach wordt eigenlijk heel erg sterk hier gezien als een, of gepresenteerd als een antipersoon, een antithese. Van, eigenlijk door hem heen gaat de crisis van God, het oordeel, hè, dat is het, het Russische woord voor, of het Griekse woord crisis. Misschien is het een beetje achterliggende gedachte bij de vraag van het is toch wel ontzettend verschrikkelijk bijzonder zoet geweest, want al die mensen gaan verloren.
Ja, dat kan ook. Met name zit me dat aspect van wonder noemt dat hij niet in de bres gaat staan voor zijn volksgenoten.
Ja.
En dat hij iets aan zichzelf denkt, aan zijn zin denkt.
Ja.
En vervolgens vergaat de hele wereld.
Ja. Ja.
Ja, dat is zo anders, zeg maar, dan heel veel anderen in het
Bijbel.
Ja. Terwijl hij wel rechtvaardig wordt genoemd.
Ja.
Ten opzichte van zijn volksgenoten, wel in het Hebreeën wordt genoemd. Ja, wat moet je daarmee?
Ja. Ja. Ja, nou goed. Ja, misschien kan iemand anders het aanvullen, maar ik denk dat als je in Genesis 6 leest de aanleiding tot de zondvloed. Noach had niet zomaar te maken meer met mensen, volgens mij. Dat klinkt wel gek wat ik nu zeg. Maar er kwamen gedrochten. Er kwamen reuzen in die tijd. Onmensen. Ik heb zelf het idee altijd gehad dat dat de meest directe aanleiding tot de zondvloed is geweest. Dus het is wel grappig, de gereformeerde exegese, gereformeerd is dat trouwens wel goed, ik gebruik vanavond een beetje misschien wat negatief. Gereformeerd is eigenlijk wel heel goed, maar, anders zou ik het niet meer zijn. Maar in Genesis 6 begint het over de zonen van God die de dochters van de mensen zagen, die mooi waren en zo. De gereformeerde exegese is van de zonen van God zijn de gereformeerde jongens en de dochters van de mensen zijn de heidense meisjes en de gemengde huwelijken. Dus jongens, trouw met een meisje uit de kerk, uit de gereformeerde kerk. Maar er is echt iets fundamenteel mis met de mensheid. God, het berouwt God dat hij mensen gemaakt heeft. Dus dat het zo verworden is. Hij wil juist weer mensen zoals hij ze bedoeld had. Dus even heel gek gezegd, ik denk niet dat het Noach zijn taak was om die reuzen klein te krijgen, te bekeren, maar het moest echt onder water. Dus in die zin is Noach misschien toch heeft een andere rol dan een Abraham. Maar het is nu, ik bedenk het nu eigenlijk, dus als het niet goed is, dan bellen we elkaar nog wel.
Ja. Kun jij iets zeggen over als God nou uiteindelijk voor gaat zorgen dat het goed komt met alle mensen, waarom heeft hij dat niet in een keer gedaan?
Ja. De vraag is, als God nou toch als doel heeft dat alles goed komt met de mensen, waarom heeft hij dat niet in één keer gedaan? Ik ga hem eerst even terugkaatsen. Heb je er zelf een idee over?
Ja, het moet iets te maken hebben dat we een soort meerwaarde hebben als mensen, dat we die keuze toch maken.
Mm-hmm. Dus de meerwaarde wordt er verondersteld dat we als mensen deze keuze maken. Ik ga even uit de zaal nog een beetje reacties peilen. Hoe denkt men? Waarom heeft God niet gelijk dan het allemaal goed laten lopen? Dus, je wilt toch het beste voor de mensen. Sla dan dit wat we hier dan hebben over.
In Genesis gaat het fout. De mens heeft zelf een verlangen om het goede en het kwade te kennen. Dus het is de keus van de mens geweest en niet van God. Dat hij dus weg opging, waardoor hij ook het kwaad zou leren kennen.
Kennis van goed en kwaad wordt hier genoemd, waar de mens op vooruit grijpt eigenlijk.
Daarom zijn ze eigenlijk gespoord.
Ja, ja. Dat achterpak dat ook een dingen.
Waarom worden begin volwassen kinderen geboren? Ik bedoel, je begint als baby en je eindigt als volwassene of bij wijze van spreken in oude cultuur als een wijs man.
Terwijl dat je doel is, waarom je niet gelijk zo neer hebt. Dus waarom word je niet als volwassene geboren, zegt iemand.
Een soort parallel met het geestelijke.
Ja, ja. Dat komt allemaal wel een beetje op hetzelfde neer, hè? En wat je zelf zegt ook. Ja. Nog meer, ja?
Ja. Was het misschien van God de bedoeling om ons, dat God zelf ons goed en kwaad zou leren, in plaats dat we het namen van Satan?
Ja.
Maar dat er een moment kwam dat hij, want als wij het verschil tussen goed en kwaad kunnen kennen, mm-hmm. dan kunnen we er ook niet voor kiezen.
Ja. Nou, even over die kennis van goed en kwaad, misschien wel goed om dat even uit te lichten. Ik heb wel de uitleg gehoord die mij wel aanspreekt, dat kennis van goed en kwaad, dat is weten wat goed voor je is en weten wat slecht voor je is. Dus niet zozeer wat ethisch wel mag of wat niet mag, maar waar je wel bij vaart of waar je niet wel bij vaart. Snap je? Dus niet moraliserend bedoeld, van dat is slecht hoor. Nee, echt van hier word je beter van en daar word je slechter van. Als iemand daar goed in was, is het de slang. De slang was de listigste van alle dieren. Die had kennis van goed en kwaad. Die, een slang kan met sensoren, met warmte, kan die voelen of er gevaar komt, maar ook of er een prooi komt. Die weet dus als geen ander schepsel hoe die moet overleven. Ik denk dat het gaat om overleven. Ik denk dat we dus Adam en Eva, ja, die hebben ervoor gekozen niet om te leven, maar te overleven. Dat is eigenlijk het proces waar we ingestapt zijn. En dat kan wel gaan uitmonden in leven, maar dat gaat dan via veel angst. En waarom God ons die weg laat gaan, ik vind het wel heel mooi wat jullie zeggen ook, het is iets waar de mensen slaan zelf die weg in. En van opluchting, dus dan komt het overzicht en het kennen ook en het hier maar stukwerk, dus goed dat u dat erbij zegt. Voor twee vragen even van iemand die, als ik door de stad fiets en ik zie van mensen en ik zie een verkrachting, fiets ik dan al tegen hem door? Nee. hiervoor aan moet houden?
Ik persoonlijk denk dat het. Net ging het over wraak, hè? Maar als God wraakt, dan wraakt hij al niet zoals wij als mensen zo snel doen. En op de juiste manier en weegschalen en al die dingen. Dan wil hij herstel brengen in de gemeenschap of zo, onderling.
Ja, ja.
Dus dat is toch wel Hebreeuws gezien, filosofeert het wel anders.
Ja. De vraag wordt gesteld: als God zich wreekt. Dat God misschien ons er wel wat bij in zal schakelen. Weet je niet dat wij de wereld zullen oordelen?
Maar het woord straf in het Hebreeuws komt eigenlijk ook niet voor in de zin zoals wij aan straf denken. Ook niet boontje komt op zijn loontje.
Mm-hmm.
Dus dan, dat zou betekenen dus dat God nooit iets zal gelden in de zin van dat heb jouw buurman pijn gedaan, nou ga ik jou die pijn geven.
Mm-hmm.
Misschien dat je wel zo onbuigzaam wordt dat je de pijn gaat voelen en beleven die je medemens hebt gehad, omdat je dan ineens gaat beseffen wat je hebt aangemaakt.
Ja. Zijn er nog meer vragen? Daar weer?
Ja, ik kwam ook al eventjes daar in de midden voor die was het ook al. Er kwam even de tekst langs van dat de ogen gesloten blijven.
Ja.
Dat ze zich niet omkeren en zijn handen niet.
Ja.
En ik vind dat het een moeilijke tekst. Ook als ik het even geen vertel, merk je heel graag dat mensen zo afgesloten zijn ervoor.
Ja.
En ik weet dat het gebed dan heel belangrijk is. En dat doe je ook. Maar als het dan zo kreeg, dan krijg ik een beetje kippenvel. Dan denk ik.
Ja.
Ja, waarom is het zo gesloten voor de mensen om te gaan zien?
Ja. De vraag wordt hier gesteld over die bedekking voor de ogen, dat is toch afschrikkelijk. Zeker. Eerst dat dan nog even iemand. Ja.
Ja. Je hebt gehad over de moeite die u heeft gehad als dominee op dit moment. Maar wat nou als ik gekozen word tot ouderling? En dan wordt mij gevraagd om die formulieren te ondertekenen. En die wordt aan het werk gaan volgens de leer van de kerk.
Hm?
Waarbij ik dat die probleempunten ook niet meer geloof. Wat zou u dan adviseren?
Hm.
Moet ik die formulier ondertekenen?
De vraag wordt gesteld, ik ben een ouderling in een gemeente kerk, moet ik de formulieren nog ondertekenen, want ik heb toch wel ideeën die daarvan afwijken.
En ook in het werk dan daarna, wat zouden we daar dan niet adviseren?
Ja. Dat is een hele lastige vraag. Sluit er even aan misschien.
Ja. Ik was vorige keer bij het verhaal van de uitreiking van het boek van Jan Bonda. En mevrouw Bonda zei dus dat de man eigenlijk al problemen had met al dat gedachtegoed voordat hij al in dominee was. En die moest hem ook wat tekenen, maar toen zei ze, ja, toen hebben ze wel een modus gevonden. Want anders kon hij geen dominee worden namelijk.
Ja.
Maar hij kwam er dus wel duidelijk vooruit.
Ja.
En toen heeft de kerkeraad blijkbaar een draai gemaakt waardoor het dus te wachten.
Ja. Ja, ja hij, wat was hij net als hervormd?
Heel onderwerp weer, maar jij had het ook over dat de genade van God ook hetzelfde in het voorgeslacht zou zijn,
ja.
In de doden toe.
Ja.
En ik had het even met mijn buffer over ook, van hoe kan het nou dat in één geslacht, zeg maar, dat daar mensen zijn, zoals ik bijvoorbeeld niet geloof, maar ik vraag het totaal niet, die zeggen die atheïstisch. En nou ja, als je dan over die geslachten hebt, van naar voren toe, zeg maar, of naar achter toe, ja, want zij zeggen het ook van ja, dat zou dan misschien toch vanuit het geslacht zijn. En je hebt natuurlijk wel die tekst in Genesis van ja, dat het verkeerde dingen die drie, derde, vierde geslacht zijn. En dat ja, die God verloopt zeg maar tot in de duizendste. Maar ik vind het toch heel lastig.
Er wordt hier een vraag gesteld over de geslachten. Maar het is wel lastig, hoor.
Ja, ik vind het ook heel wat ik vind het lastig aan is, waarom ben ik, kom ik wel zo'n keuze en hij niet?
Hm?
Waarom zie ik nou wel dat God mijn vader kan zijn en hij niet?
Ja. Ja, waarom ziet de een wel dat God zijn vader kan zijn en de ander niet? Dat vind ik eigenlijk een moeilijke vraag. Iemand daar een wijs woord over?
Een horend oor en een ziend oog zijn van de Heer, ja, die bij. Dus het geloof is een gave Gods.
Ja.
Het geloof niet uit u is Gods gave.
Ja.
Niet uit de werken. Want dan maken we ons geloof weer een werk.
Ja. Ja. Er worden hier wel teksten aangehaald over dat. Moeilijk.
God zegt daar hele mooie dingen over. Dus als mensen willen lezen, ik vind dat misgoten mij daar heel veel over leert.
In dat boek misgoten?
Blijf wetenschap over de catechismus, de tweede vrijdag en ook feest in de voorhof. Dat is echt goud.
Misgoten, feest in de voorhof, vreemde vrijdag.
En blijf wetenschap. En over die vaders en kinderen. Vaak in familie is het ook zo geen die van ik wel en jij niet. En dan wordt het elkaar bevragen. En soms is het makkelijker om iemand gewoon als vanzelfsprekend te omarmen. Een nieuwe zwager die nergens aan doet. Neem hem gewoon op in je familie. Alsof hij het al gelooft. Niet
de confronterende gesprekken, maar de gesprekken. Ja, wordt hier iets gezegd over hoe dat gaat in families? Als gelovigen de ongelovigen. Ja. Ja. Er wordt opgemerkt dat er op atheïstische sites, die ook door sommigen hier bezocht worden, dat je moet zeggen, ja, maar in die God kan ik ook niet geloven. Mm-hmm. Als die er zo verkondigd is. Ja? Ja?
Misschien kan je de vraag omdraaien. Wel de vraag waarom geloof mijn vader niet. Ik kan ook de vraag misschien waarom geloof ik. Ik heb vroeger geleerd over uitverkiezing. Dat je altijd uitverkoren bent ten gunste van anderen.
Ja.
Dus nooit dat je de nadelen kan. Dus
ja.
Misschien heb je wel een roeping om inderdaad iets te laten zien. En zeker als je in een groot perspectief mag kijken. Dat God uiteindelijk alle mensen ervaren. Heb jij daar misschien heel erg voor uitverkoren. Omdat je het van mogen laten zien in de tijdsbestek.
Ja, maar er wordt hier geattendeerd op uitverkiezing dat dat niet exclusief. Nieuw zult maken. In Jezus' naam. Amen.